Goedemorgen. Nou, wat moet ik nou nog zeggen? Ik word natuurlijk ook een man van zekere leeftijd. En dan word je ook wat sneller geëmotioneerd. En dan zelfs vanochtend, dan word ik daar ontroerd van. Want dit is eigenlijk wat we nodig hebben. Dat de liefde die de Heer in ons hart heeft uitgestort, dat we daar vorm aan geven. Dat we elkaar eren. Dat we elkaar dienen. Dat we elkaar werkelijk lief hebben. En je kan het nog zo weten allemaal. En je kan nog zo geweldig geestelijk zijn. Maar dit is waar het om gaat. Amen. Amen. En ik zei het nog toen we vooraf aan het bidden waren. Als je hier binnenkomt, dan merk je dat. Dat we van elkaar houden. En de Heer Jezus zei dat toch? Hieraan zal de wereld het weten. Als we elkaar lief hebben. Niet als we gelijk hebben. Niet als we het beter weten. Maar als we elkaar lief hebben. We kunnen ernaast zitten toch? Als we in de leer, of niet? Denkt u er nog steeds precies hetzelfde over als het eerste jaar dat u tot geloof kwam? Of zijn er dingen die u heeft moeten bijstellen? Ja toch? En uw mening, is uw mening altijd hetzelfde gebleven? Nee. We zitten er gewoon wel eens naast. Maar als je elkaar werkelijk lief hebt, de liefde zit er nooit naast. Amen? En ik vond het ook wel weer mooi, dan wordt iemand geëerd en wij kunnen daar ook moeilijk mee omgaan, hè, als mensen ons eren, of niet? Dat vinden we wel eens moeilijk en dan zeggen we gelijk, ja, nee, het is van de Heer en natuurlijk is het van de Heer. Maar ik moest gelijk denken aan dat boertje wat zo bij zonsondergang over zijn land uitkeek. En het was prachtig geploegd en het lag er geweldig bij. En er kwam iemand bij hem staan en die zei, dat heb je toch mooi gedaan. Met God samen natuurlijk. Waarop dat boertje zei, nou, je had dat land eens moeten zien toen God het nog alleen deed. En zo is het ook. Want God heeft ons tot medewerker gemaakt. Dus snap ik ook helemaal niks van. Hoef je nog geen eens naar je buurman te kijken, hoef je alleen maar naar jezelf te kijken. Het is toch onmogelijk dat de almachtige God zich heeft willen beperken tot ons. Hij zegt, jullie zijn het grondpersoneel, ga je gang. Dat vind ik een van de meest ongelofelijke dingen, dat de Heer gezegd heeft, jullie zijn mijn medewerkers. Fantastisch toch, of niet? Nou, na al deze warme woorden ga ik toch iets over de leer doen. Want zoals elke glazenwasser u kan vertellen, zonder een goede leer ik ga met u lezen Psalm 2. Maar voordat ik dat doe, wil ik u nog één ander ding vertellen. Wij hadden vorige week samenkomst en het was heel verfrissend dat degene die het woord bracht zei, nou wil ik eerst een moment van gebed hebben, maar we gaan wat langer stil zijn. En dan gaan we met ons hart de Heer zoeken. En ook gaan we voor mensen bidden, maar we gaan ook gewoon eens kijken of we de Heer echt kunnen ontmoeten. En nou ja, dus ik ben niet, en dat moet ik u ook eerlijk zeggen, ik ben niet echt een gebedstijger. Ik vind dat wel eens moeilijk om echt een gebedsleven te hebben waar heel veel tijd in zit. Ik bid dan ook dikwijls als ik in de auto naar mijn werk zit enzovoort. Ik denk, dat zijn twee vliegen in één klap. Maar goed, dan word je even stilgezet. En toen moest ik ineens aan een voor mij nieuwe titel van de Heer Jezus denken. Ik moest denken dat hij de ketenbreker is. Ik had dat woord nog nooit bedacht. Ketenbreker. Hij is de ketenbreker. En ik dacht, en dat kwam in mij op en toen dacht ik, ja, dit ga ik volgende week toch eens vertellen voordat ik ga preken in Vlaardingen. De Heer Jezus is de ketenbreker. En wij zitten soms vast. Soms zijn wij linksom of rechtsom, worden we toch beperkt. Gebonden klinkt dan gelijk weer zo van... Maar er zijn toch wel eens dingen die ons vasthouden, die ons beperken, die maken dat we niet in die vrijheid kunnen staan. U hoeft geen hand op te steken, maar ik denk wel, ik weet het wel zeker, want ik ben er ook, dat hier mensen zijn die dat kennen. Dat er dingen zijn in je leven die je op de een of andere manier toch vasthouden of tegenhouden of waar je haast niet doorheen kan komen. Maar de Heer Jezus is in staat om de ketens te breken. Amen.
Amen.
En als er nou iets is waar je al weet ik hoe lang mee rondloopt, waar je misschien nog nooit met iemand over gesproken hebt, laat dan deze ochtend een kans voor je zijn. Waarin je naar de Heer Jezus kan gaan, alleen of misschien na afloop met een van de oudsten of iemand uit het pastoraat. En zeg dan, dit is iets waar ik last van heb. Iets wat mij beperkt, wat mij tegenhoudt. Zou je willen bidden met me? Dat de Heer Jezus zijn naam waarmaakt. En de ketenbreker is deze ochtend. Wilt u dat beloven? Als dat aan de orde is of van toepassing is, dat u niet zomaar weg zult gaan. Dat u niet voor de zoveelste keer denkt, ach, dat doe ik volgende week wel. En ook in de preek is er sprake van ketens. Psalm 2, vers 1. Waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hij hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. Hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heer met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet torne. En gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toren. Welzalig allen die bij hem schuilen. Tot zover. Wonderlijke psalm. Een psalm die wij... Of laat ik het zo zeggen. Ik heb deze psalm wel eens de Drie Koningen psalm genoemd. En nu zie ik grote vraagtekens boven de zaal oprijzen. En ik zal u straks uitleggen waarom ik denk dat dit de Drie Koningenpsalm is. Maar allereerst, deze psalm was aanvankelijk, in de tijd dat hij geschreven werd, was het een waarschuwing voor de volkeren rondom Israël. Er waren een aantal volkeren die waren gelieerd aan Israël. En dan, dat was altijd zo in die tijd, je had een machtig rijk en daar cirkelden dan een aantal koninkrijkjes of steden of zo. Dat waren als het ware een soort vazalstaten, een soort satellietstaten. En als er dan iets bijzonders was een vijand gekomen of er was een koning overleden of iets dergelijks, dan was er altijd de neiging van een aantal van die volkeren of van die steden om zich los te willen maken. En David, die deze psalm geschreven heeft, die zegt dus, waarom doen jullie dat nou? Waarom wil je je nou losrukken? Waarom wil je nou die onrust allemaal, hou daar nou mee op? En het is de Heer die gezegd heeft dat ik de koning ben. En je gaat eraan kapot als je je losrukt. Doe dat nou niet. En dan staat er een tekst die wij heel snel op een andere manier toepassen. Maar dan staat, kust de zoon. opdat je niet te gronde gaat. Dus het was eigenlijk een waarschuwing voor de volkeren om zich niet te verzetten tegen het koningschap van David. En zich niet los te willen maken van dat koninkrijk van Israël. Even later, dat is dus de historische context en uitleg van die psalm. Maar even later, een hele tijd later, dan zien we in het boek Handelingen dat deze psalm ook een messiaanse psalm is. Daarin wordt gezegd dat deze psalm eigenlijk over de Heer Jezus gaat. He, als de apostelen die worden voorgeleid voor de raad en die zeggen, nou moeten jullie stoppen met dat preken van Jezus, want dat willen we niet hebben. Jezus die brengt alleen maar verdeeldheid en gevaar, want die Romeinen die zien dat ook niet zitten, dus hou ermee op. Hou je mond over Jezus. En dan zeggen de apostelen, zeg het maar. Moeten we naar jullie luisteren of moeten we naar God luisteren? Ja, nou ja, dan heb je geen tekst meer natuurlijk als ze dat vragen. Dan ben je klaar. En eigenlijk hadden ze ze dan wel gevangen willen zetten en willen martelen. Maar ja, het volk, die vond het geweldig allemaal. Dus nog een keer gezegd en ze dreigden, maar ze mochten wel weggaan. En ik stel me dat zo voor, dan worden ze vrijgelaten en dan gaan ze naar de gemeente. En dan komen ze daar binnen en dan beginnen ze met elkaar psalm 2 zingen. Het is net musical, hè? Musical, handeling, de handelingen, de musical. Ze barsten ineens uit in gezang en dans. Dus geweldig. En dan staat er, daar staat dus dat die psalm van David is. Waarom woelen de volkeren? En dan wordt dus de weerstand die tegen Jezus is en tegen de gemeente is, daar wordt deze psalm van toepassing op gezegd. Nu is de vraag, hebben wij nou nog wat aan die psalm? Laten we weer eens teruggaan naar het eerste. Waarom woelen de volkeren? Waarom zeggen ze, laten we die banden losrukken, laten we die touwen van ons afwerpen? Kijk, iedereen, of laat ik het voorzichtiger zeggen, in deze samenleving, in de tijd waarin wij leven, en misschien geldt dat wel voor alle samenlevingen en voor alle tijden, dat weet ik niet, maar in ieder geval nu, een van de belangrijkste dingen vinden wij vrijheid. Toch? Vrijheid is heel belangrijk. We willen vrij zijn. In de maatschappij om ons heen slaat dat zo ver door dat niemand zich iets wil laten gezeggen. Je hebt nu die reclame van een of andere telefoonprovider. En dan hoor je een jongen met een Limburg spraakgebrek zeggen van, je maakt het zelf wel uit hoe je moet leven. Dat maak je allemaal zelf wel uit. Dat bepaal je zelf wel voor jezelf. Niemand hoeft je wat te vertellen. Vraag aan, zitten hier truckers in de zaal? Ja, hè? Nou. Ja. Als je aan 100 truckers vraagt, wat is nou zo boeiend aan je beroep? Dan zeggen de 90, vrijheid. Je bent vrij. Zitten de motorrijders in de zaal? Ja, kijk, motorrijders. Nou ja, bij motorrijders is het helemaal duidelijk natuurlijk, hè? Motorrijden is synoniem aan vrijheid. Marlies en ik, mijn vrouw, wij zitten dan wel eens in de auto. Regenen, regenen. En dan zie ik een motorrijden en dan zeggen wij tegen elkaar, vrijheid. Mensen willen vrij zijn. Maar wat is nou precies echt vrij zijn? Wanneer ben je nou echt vrij? Ik ga dat hier niet doen, maar meestal ga ik een beetje interactief doen en dan vraag ik aan mensen, zeg het eens. Maar meestal komt er dan uit, je bent vrij als je kan doen wat je wil. Nou, en voor een deel is dat misschien wel zo, maar ik zou het toch anders willen zeggen. Je bent vrij als je kunt laten wat je niet wil. Ik laat u even met deze gedachte alleen.
Ja.
Je bent vrij als je kunt laten wat je niet wil. En dat wordt bedoeld als gezegd wordt, wie door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Want dat betekent niet dat je maar kan doen wat je wil, dat betekent dat je kan laten wat je niet wil. Dat was toch de grote uitspraak van Paulus. En er zijn uitleggers, en ik denk dat ze er niet zo ver naast zullen zitten. Als Paulus zijn onbekeerde staat beschrijft, dan zegt hij, als ik het goede wil, dan doe ik het verkeerde. Dan doe ik wat ik niet wil. Maar echte vrijheid betekent dat je kan laten wat je niet wil. In die psalm wordt gezegd, we willen ons losrukken. We willen vrij zijn. En daar is niks op tegen. Alleen, hoe wil je die vrijheid dan bereiken? Wil je die bereiken door opstandig te zijn? Door je kont tegen de krib te gooien? Wij hebben een ander antwoord, broeders en zusters. Je wordt vrij als de Heer Jezus je vrij maakt. Gewoon als je naar hem toe gaat, zonder al te veel praatjes en gewoon zegt van Heer, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed hoe het moet. Ik loop er ook steeds tegenaan, Heer. Maar wilt u in mijn leven komen? En wilt u me helpen daar waar het niet lukt? Ik wil graag een gedicht voorlezen. Het is niet van mij. Daar heeft u dan weer mazzel mee. Maar van Gerrit Komrij. En Gerrit Komrij heeft een gedicht geschreven en dat heet Het Onzichtbaar Labyrinth. En dat gaat als volgt. Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. Al staan er nergens hekken, er staan nergens palen. Het is maar beter, als je vrij wilt zijn, om sierlijk door een labyrinth te dwalen. Je stoot dan op veel dwang, in gang na gang, maar loopt de kans ook niet ten prooi te vallen aan lompe hekkenslopers met hun drang. Na één cachot, één helse cel voor allen. Ze zien je niet. Je zit heel vrij gevangen. Laat een ander gerust door ruimte razen, woestijnen scheppen in hun fel verlangen naar vrijheid. Laten ze volken verbazen met internationale strijdgezangen. Er is, dacht ik, geen hoop voor zulke dwazen. En ik vond het zo'n treffend gedicht, omdat hij daar die... Hij maakt daar een soort tegenstelling. Kijk, in het Nieuwe Testament staan meer wetten en geboden dan in het Oude Testament. Toch leert de Bijbel ons duidelijk dat wij vrij zijn. In de Heer Jezus zijn wij vrijgemaakt en leven wij niet meer onder de wet. Een klein tussenstapje nog is dat, ik moest daar wel aan denken bij dat woord ketenbreker. Wij komen natuurlijk allemaal wel uit een bepaalde achtergrond. En sommigen van ons komen uit een zwaardere kerkgenootschap. Sommigen van ons komen uit Pinksteren. Sommigen zijn misschien baptist als kind geweest. Ik was volslagen heiden toen ik tot geloof kwam. Maar niemand van ons is niet onder een wet geweest. Als je nou in een hele zware kerk zit, hè, zeg ik zal maar zeggen van de Black Panty Movement, of dat je in een hele vrije, blije Pinksterclub bent waar je ook van alles niet mocht, of dat je nou volslagen heiden was waar de buren en de familie en je vrienden vooral zeiden wat je doen en laten moest, allemaal waren we toch onder wetten. En dat hebben we toch meegenomen. Toch is daar altijd dat gevaar dat we voortdurend onszelf de maat nemen voldoen we wel ergens aan. Terwijl Jezus ons vrij heeft gemaakt. Dus aan de ene kant kan je zeggen, wij zijn niet onder een wet, onder de wet. De wet is goed, zegt Paulus, maar ja, je moet wel even in de gaten houden dat die voor goddelozen is. Aan de andere kant zien we dat diezelfde Paulus, een heleboel, dingen zegt zo van, lieg niet tegen elkaar en nou ja, noem maar op. Dat je elkaar moet hoog moet achten enzovoort. En dat we voor elkaar moeten zorgen en dat je niet op je eigen belang alleen moet letten, maar ook op dat van de ander enzovoort. En zo zijn er een heleboel dingen. Hoe gaat het? Zijn we nou wel gebonden aan allerlei wetten of zijn we nou niet gebonden aan allerlei wetten? Dat is wel belangrijk. Dat is belangrijk voor hoe we naar onszelf kijken en het is belangrijk hoe we naar elkaar kijken. Waarom de wet niet? Laat ik daar eens mee beginnen. De wet zal ons nooit dichter bij God brengen. De wet zal ons nooit acceptabeler maken in de ogen van God. Of u wel of niet rookt, maakt u niet beter in de ogen van God. Of u wel of niet naar de bioscoop gaat, u krijgt er niet een streepje voor bij. Ik heb een tijdje muziek gemaakt samen met Karel Heinzius, pianist, jazzpianist, groot jazzpianist, winnaar van het Loosdrecht Jazz Concours in die tijd. En hij ging evangeliseren, Jazz for Christ. Stond het te folderen. Toen kwam er een hele strenge broeder, zwart gekleed, die keek naar dat flyertje en zei, jongeman, Christ doet niet aan jas. Wij zijn niet in staat, en ik heb het hier al denk ik wel 10 keer verteld, en ik ga het nog een keer vertellen, en als ik hier ooit nog een keer uitgenodigd zou mogen worden, ga ik het weer zeggen. Wij zijn niet in staat om iets af te doen van de liefde die God voor ons heeft. En wij zijn ook niet in staat om er iets bij te doen. Amen. Dus hou op om uw best te doen. En dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Het wordt nu kerst, maar ik loop op de zaken vooruit. Er is maar één best en dat is paasbest. Amen. Daar is het volbracht. Nou wordt het wat ingewikkelder, want er zijn mensen die zeggen, ja, amen, daar ben ik het helemaal mee eens, maar, altijd maar, wij mogen de wet houden uit dankbaarheid aan God. Klinkt al een stuk beter, hè? Er is zelfs, weet ik natuurlijk weer niet uit mijn hoofd, Die wordt wel Psalm 151 genoemd. Dat is de berijmde versie van de 10 geboden. In het oude liedboek. En dat eindigt als volgt. Och, of wij uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. En er is helemaal niets mis mee om je dankbaarheid aan de Heer te tonen. En het is zo makkelijk om het misverstand te hebben dat als we dan maar al die wetten en al die geboden die we menen uit het Oude Testament te halen en die we elkaar opleggen en die we onszelf, dat dan de Heer denkt, nou dat is toch fijn, wat zijn ze dankbaar. Stelt u zich het volgende voor. Hij is er niet, dus ik kan hem rustig als voorbeeld gebruiken.
Jan Willem doet iets wat niet mag, terwijl hij op vakantie in het buitenland is. Ik noem maar wat, hij is in Turkije, hij vindt daar een mooie steen, hij denkt die steen neem ik mee. Hij komt bij de douane, blijkt het iets van 4000 jaar oud te zijn van een oude beschaving. Een foute boel in de gevangenis. Nou, als je ergens niet zijn moet, dan is het in Turkije in de gevangenis. Dus wat doen wij met elkaar? Wij denken, wij moeten zien dat die vrijkomt. Want het is daar echt heel erg naar. Dus je mag maar een half uur per dag daglicht zien. Je krijgt alleen maar water en brood. Je hebt alleen maar een betonnen bank waar je op mag zitten met een gat erin voor als het niet anders meer kan. En nou ja, dat is heel naar allemaal. Het licht gaat om 9:30 s'avonds uit en dan zit je in het volslagen donker. Heel naar. Dus wij denken, dat moet niet. Dus wat doen we? We gaan met de pet rond, want wij weten in Turkije kan je met een beetje geld wat regelen. Dus wij geven wat we hebben en er gaat iemand daar naartoe en die weet zo te regelen dat hij vrijkomt. Nou, daar is hij zo ongelooflijk dankbaar voor, dat hij denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga op een betonnen bank zitten, ik doe om 9:30 het licht uit en ik eet alleen maar water en brood uit dankbaarheid. Wat doet u dan? Dan pakt u een beet, dan rammelt u hem door elkaar en zegt, en nou ga je normaal doen. Toch? Of niet? Dat zou toch heel raar zijn? Als dus iemand die aan alle kanten beperkt is doordat hij iets fout gedaan heeft. En dat hij dan vrijgekocht wordt en dat hij dan uit dankbaarheid in diezelfde beperkingen blijft zitten. Dat is toch heel maf? Dus daar is de wet ook niet voor. Hebben we er dan helemaal niks aan? Natuurlijk wel. Die wet is hartstikke goed. God geeft geen verkeerde dingen, toch? Maar hoe dan wel? Ik ga een tekst met u lezen. Uit 1 Petrus. Geliefde broeders en zusters. U bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. En ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. En dan een paar teksten verder. Leef als vrije mensen. En verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. U vindt dat in 1 Petrus 2. Hij zegt dus, je moet niet toegeven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Nou weten we dat als de Heer Jezus naar de wet gevraagd wordt, dan zegt hij, nou, de wet is eigenlijk heel eenvoudig samen te vatten. Het is eigenlijk één geheel, maar hij noemt het even in twee delen. Hij zegt, allereerst, je moet God lief hebben, met alles wat je hebt. En, hij zegt, en dat is eigenlijk hetzelfde, of het is daaraan gelijk, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dat is de wet. En dan zegt Petrus, je moet niet toegeven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Wat zijn nou zelfzuchtige verlangens? En dit was even geen retorische vraag, maar even interactief. Wat zijn nou zelfzuchtige verlangens? U kijkt me aan van, we hebben jou ingehuurd. Kijk, want heel dikwijls wordt gedacht, ja, zelfzuchtige verlangens, dat is materialisme, seks, weet ik veel wat. Zelfzuchtige verlangens. Het makkelijkste kan je erachter komen door je af te vragen, als dat nou zelfzuchtige verlangens zijn, wat is daar dan het tegenovergestelde van? Dat zijn onzelfzuchtige verlangens. En wat zijn nou onzelfzuchtige verlangens? Dat is dat je het beste voor die ander wil. Ja? En alles wat daar tegenover staat, dat zijn zelfzuchtige verlangens. Dat is dus dat je zegt, het gaat om mij. Ik denk dat dat ook een van de grootste problemen in de huwelijksproblematiek is. He, ons land kent een ongekend hoog percentage echtscheidingen. En ik denk dat dat hiermee te maken... Ik heb eens iemand gekend die zei... Ja, mijn vrouw is een mooi boek, maar ik heb het inmiddels nou wel uit. Lekker dan. Of, ik kan me niet ontplooien. Word ik ook zo moe van. Of zij begrijpt me niet. Ja, nou, zo wat? Je bent toch niet getrouwd om begrepen te worden? Je bent getrouwd om die ander gelukkig te maken. Amen? Ja, dus sommigen zitten me nou aan te kijken. Wel, ho, jij... Echt, als het je om de ander gaat, kan het niet stuk. Dat wil niet zeggen dat dan alles goed gaat en dat er geen problemen meer zijn, dat het niet helemaal kan ontsporen. Maar jij hebt er alles aan gedaan om die ander gelukkig te maken. En ik denk als we er zo aan zouden gaan staan in deze samenleving, in onze huwelijken, in onze vriendschappen, in onze relaties op ons werk, dan zou het er heel anders uitzien. En, dat zegt Petrus, als je dat niet doet, als je gaat toegeven aan pakken wat je pakken kan, als je gaat toegeven van, ik vind alles goed en wel, maar ik moet er beter van worden, dan breng je je ziel in gevaar. God houdt van je. En God wil niet dat je schade oploopt. En daarom staan er in het Nieuwe Testament zoveel van die adviezen. Lieg niet tegen elkander. Waarom niet? Omdat je eraan kapot gaat. Wees trouw. Want als je ontrouw bent, dan ga je eraan kapot. Vergeef elkander. Want als je haat blijft koesteren, dan vreet het je op van binnen. Hij zegt dan op het einde, ik heb dat voorgelezen, leef als vrije mensen. Maar verschuil je niet achter die vrijheid om je te misdragen. Handel als dienaren van God. Zoals God ons gediend heeft, zo mogen wij elkaar dienen. In dat gedicht wordt dat tegenover elkaar gezegd. Hè? De vrijheid die in de wereld wordt nagestreefd, die hekken die werden... Die hekken moeten weg, die grenspalen moeten weg. Het is één grote open vlakte waar je mag zijn. Maar het is wel een woestijn. En dan zegt de dichter, die zegt, nou, misschien is het beter om sierlijk te dwalen in een labyrint. Je loopt daar wel tegen een aantal dingen aan. Maar je bent in ieder geval beschermd tegen die plompe hekkenslopers. Ik vertelde dat aan Nico Swarts. Nico Swarts is jarenlang voorganger geweest. Een goede vriend van me. Maar hij was ook een toparchitect. En hij vertelde, dat weet ik nog van mijn opleiding als architect, dat in de middeleeuwen en dergelijke werden er hele grote labyrinthen gebouwd. En die waren gebouwd van die buksenstruiken, weet je wel. En dan, dan kon je heel lang in dwalen. Maar daar in het midden was er dan een grote open ruimte en daar waren lachspiegels in opgeld. En de bedoeling was, het was natuurlijk heel, heel leuk om dan, je was aan het zoeken in dat labyrinth en je verdwaalde en van alles, maar op een gegeven moment, de bedoeling was dat je daar uitkwam. En zo denk ik dat wij ook elkaar om mogen gaan, want waarom was dat nou niet van steen, maar werd dat van buksenstruiken gemaakt? Dan kon je elkaar toeroepen. Dan kon je zeggen, joh, kon je elkaar bemoedigen. Als je iemand dan zei van, hier kom ik echt van mijn leven niet meer uit. Dan kon je tegen die ander zeggen, dwars door die struiken heen. Joh, je komt er echt wel. Je zit nu naast me, dan moet je hier een stukje rechtdoor. Dan moet je niet naar links, maar dan ga je naar rechts. En als je dan dat volgt, dan kom je er. Zo mogen wij samen sierlijk door dat labyrinth dwalen van dat we het ook niet weten. En dan mogen we elkaar aanmoedigen. Zeggen, joh, je komt er. Geloof het nou maar, je komt er. En het zal hartstikke mooi zijn. En straks zijn we er, hè? De Heer gaat terugkomen. Of we komen voordat het zover is te overlijden. Maar dan komen we er. Zie het voor je, die ruimte met die lachspiegels. Ik zoek zo'n spiegel op waar ik heel slank word. Want het zal allemaal goed zijn. Ja, ik doe wel wat aan hoor. Ik doe aan sport tegenwoordig. Aan bitterbal. Nou, u begrijpt het wel, hè? We mogen elkaar bij de hand nemen. En dat zijn dan ook die geboden soms. Of die, laten we het adviezen noemen. We elkaar, hè, dan zie je dat iemand dingen doet in zijn leven waar die uiteindelijk aan ten onder zou kunnen gaan. Waar die schade van ondervindt. En dan mag je naar zo iemand toe gaan en zeggen, joh, luister eens. We moeten hier echt rechts, hoor. Jij wil steeds naar links, maar doe dat nou. En dan mogen we zo sierlijk dwalend door dat labyrint van het ook niet allemaal weten, mogen we elkaar aanmoedigen. Mogen we elkaar helpen en samen, hand in hand, die eindbestemming bereiken. Daar zijn die geboden voor. Niet om onszelf de maat te nemen, niet om elkaar de maat te nemen, niet om er beter uit te zien. Nee, om elkaar en onszelf te helpen, te leren hoe we werkelijk in die vrijheid van de Heer Jezus kunnen leven. Is dat niet heerlijk? Ja, ik ben er enthousiast over. De wet die alle wetten overbodig maakt, toen was geluk nog heel gewoon gezegd worden. Dit is de wet die alle wetten overbodig maakt. Heb God lief en heb elkaar lief. Die psalm die eindigt dus, en dan ga ik vertellen waarom ik het de Drie Koningen psalm noem. Ik ben er wel Rotterdammer geloof ik. Eerst hebben we die koningen die zeggen, laat ons de banden verscheuren. Maar dan is er nog een koning. Want God die zegt dan over de Heer Jezus uiteindelijk, luister eens, als je vrij wil zijn, ik heb mijn koning over Sion gesteld. Daar moet je zijn, bij die koning moet je zijn. En dan helemaal op het einde komt er een advies. Dan wordt er gezegd, gij koningen, luister. Kus de zoon. Opdat je niet te verderven gaat. En er zijn mensen die dat doen. Die naar Jezus gaan. En zich met hem laten verzoenen. Dat zijn die derde groep koningen. En daar wordt tegen gezegd, je zult overwinnen. Alles wat tegen je opstaat, uiteindelijk je zal het verpletteren. Het zal weggaan. Je zal wel zalig zijn omdat je bij hem schuilt. Dat vind ik geweldig. Broeders en zusters. Laten we de vrijheid die we van de Heer Jezus ontvangen hebben niet misbruiken. Maar laten we hem en elkaar innig lief hebben. En alles waar we van merken dat het onszelf en de ander schade toebrengt, laten we daarmee kappen. Amen. Zullen we bidden? Heer, wij willen buigen voor uw woord. En erkennen, Heer, dat het einddoel des geloofs de gelukzaligheid der zielen is. En dat doel dat heeft u gesteld, Heer. U heeft als doel dat mensen gelukzalig zullen zijn. Dat ze gelukkig zullen zijn. Dat ze vrij zullen zijn. Heer, dan willen we ook erkennen dat we u daarbij nodig hebben. Maar we willen ook erkennen dat we elkaar daarbij nodig hebben. Heer, als u zich heeft willen voorstellen deze ochtend als de ketenbreker, dan bid ik u, Heer, dat u in ons hart wil werken. En als er dingen zijn in ons leven die niet goed zijn, omdat ze ons schaden of de ander schade toebrengen. En we daar niet makkelijk los van komen. Door onze opvoeding. Door wat we hebben meegemaakt in ons leven. Door angst. Door afwijzing. Heer, als er van die dingen zijn, dan bid ik u dat u deze ochtend ons zult aanraken. En dat u ons ook de vrijmoedigheid zult geven om daar waar dat nodig is, we ook hulp zullen vragen. Zodat we sierlijk door dat labyrint kunnen dwalen van ons leven. Soms gestuurd door de adviezen die u ons geeft. Opdat wij zullen aankomen op de plek die u voor ons bestemd heeft. Dat bidden wij u samen in de naam van Jezus. Amen. Amen.